Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dit allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. En ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 25 augustus met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en hier in Hilversum aan tafel zijn Erwin.
Hey.
En Anna.
Hallo.
Ja, tijd geleden, Anna. Leuk dat je er weer bent.
Ja, heel leuk dat ik er weer ben. Wat doe je dit professioneel? Ja,
dank je.
Ja.
Dank je. Met Anna gaan we het hebben over Artemis, de nieuwe missie naar de maan. Met een belangrijke rol voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zelfs Nederland. Verder staan we kort stil bij Be Real en Instagram. De klokkenluider van Twitter en de nieuwe Game of Thrones House of the Dragon. We gaan beginnen.
H-boys on.
Go for engine start.
H-boys are on and engine starts has been okay.
And all personnel, we've got engine start and we're for the plus count. All personnel, please continue to monitor your system and grass is in control.
Ja, we horen hier de zogeheten hot fire test van de Orion rocket van de nieuwe maanmissie Artemis.
Zelfs zonder beeld is dat lekker, hè?
Ja, lekker, hè? Ja.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Ja, en aanstaande maandag 29 augustus staat de lancering gepland van de onbemande Artemis 1-missie. NASA heeft er een joint venture van gemaakt met Japan, Canada en Europa. En Anna, jij bent onze science-expert en ruimtevaartfanaat. Ben je al zenuwachtig?
Zenuwachtig? Nou, zenuwachtig zou ik niet zeggen, maar ik ben wel een soort van excited. Ik denk als er weer mensen gaan, dan heb ik denk ik echt wel weer een beetje zenuwen.
Ja, net zoals bij die SpaceX.
Ja, bij SpaceX ook. Maar omdat dit echt wel weer... Artemis is dan de next nieuwe level. Missie naar de maan. Dus dan gaan er weer astronauten naar de maan. En dat voelt voor mij toch als een tijdperk dat ik nooit heb meegemaakt. Weet je wel, ik hoorde altijd over in de jaren 60. Oh, weet je nog toen er mensen naar de maan gingen?
Weet je, door je ouders wakker gemaakt en dan
Nou ja, wij hebben dat allebei. Wij zijn niet wakker gemaakt, want wij waren nog niet geboren. Erwin,
net wel.
Ben jij ook wakker gemaakt?
De ene laatste missie, volgens mij. Heb ik verder niet bewust meegemaakt natuurlijk.
Nee, dus dat gaan wij eindelijk meemaken.
Ja, want dat is wel een groot verschil natuurlijk. Want dat wat SpaceX en zo tot nu toe deed, is een beetje je teen in het zwembad.
Ja.
En dit is echt...
Beetje in de dampkring.
Ja, en dit is duiken en 5 minuten onderblijven,
nou,
zeg maar.
Wat SpaceX heeft gedaan is spierenbadje, zou ik zeggen.
Ja.
Maar wel verder dan teen. Maar dit is wel helemaal live.
Van de hoge duikplank, denk ik.
Nee, dat is Mars.
Oh ja.
Ja.
Maar wat is het bijzonder aan Artemis?
Nou, Artemis is de opvolger van Apollo, zou je kunnen zeggen. En de Apollo-missies waren dus de missies van NASA naar de maan in de jaren 60, 70... toen zijn er 12 mannen op de maan geweest. En daarna heeft het eigenlijk meer dan 50 jaar een beetje stilgelegen. Totdat we weer de technologie, het geld en de zin hadden om met z'n allen weer te gaan. En NASA heeft nu dus besloten om het niet in zijn eentje te doen, maar als een samenwerking. Dus ze hebben ook een heleboel dingen uitbesteed. Onder andere aan ESA en aan dus Europese bedrijven. En dat betekent dus dat er nu niet alleen Amerikaanse mannen gaan, maar dat er ook Europeanen gaan en... een vrouw voor het eerst en iemand van kleur voor het eerst. En dus het is echt wel een soort van nieuwe stap.
Dat is wel vet.
Ja.
We hebben een tijdje geleden bericht dat ESA nieuwe astronauten zocht.
Ja.
Ze hadden echt gewoon een vacature uitgeschreven bijna. Een soort prijsvraag.
Een soort prijsvraag. Ja.
En het is ook voor jou een grote droom toch, om astronaut te worden?
Ja, ik heb die droom van kinds af aan. En dat heb ik ook altijd geroepen. En toen ging ik vliegles nemen. En toen werd ik zo misselijk dat ik dacht, ik geef dat op. En toen kwam die vacature. Toen dacht ik, ja, ik ben ook helemaal gek als ik het niet doe. Want ik wil dit al mijn hele leven. Toen heb ik me aangemeld. Toen kwam ik in die hele aanmeldingsprocedure. Ik ging er weer een soort van klein lichtje in me branden. Dat ik dacht, oh, misschien toch, weet je wel. Misschien kom ik wel door een paar rondes. Ja, André Kuipers dacht ook dat hij het niet zou worden. Dat zeggen die astronauten altijd allemaal. Nee, ik wist ook niet dat het mij zou lukken. Ja, dus dat ging toch weer een beetje hopen. Heel irritant, al die talkshows erbovenop. Nou, uiteindelijk natuurlijk ronde 1 afgevallen. dus dat heeft weinig uitgehaald. Maar de droom is niet minder, nee.
Nee, precies. En wie hebben ze nu gekozen? Zijn het ook mensen die heel indrukwekkend zijn of zo?
Nou, nee, die worden in oktober, als het goed is, gepresenteerd.
Oké.
Ja, dus ik ben heel benieuwd. En ik ben vooral benieuwd of er een Nederlander bij zit. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
En zou het je extra steken als het een Nederlandse vrouw zou zijn?
Nou, wel een beetje pijn, maar wel ook weer heel leuk of zo. Ja, als het dan een leuke vrouw is, vind ik het goed.
Want trouwens, je hebt natuurkunde gestudeerd. Helpt dat dan nog? Of nou ja, moet je dan ook nog bewijzen actief onderzoeker zijn? Of?
Nee, ik denk waar mijn grootste steek op laat vallen is inderdaad dat ik niet na mijn studie nog 4 jaar onderzoek heb gedaan. En wat heel veel astronauten doen, is dat ze ook echt zichzelf even afsluiten van de wereld. Dus wat bijvoorbeeld heel hoog... heel goed op je cv staat voor ESA, is als je een tijdje op een afgeleven lege plek onderzoek hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld op de Noordpool of op de Zuidpool. Of
Bijna een soort psychologische rotage al.
Ja. Ze weten, je wordt niet gek als je erboven zit en ineens...
Precies, en je hebt zelf discipline om dan toch een soort van lange spanningsboog vast te houden. Je onderzoek af te maken, je hebt discipline, je hebt doorzettingsvermogen... En je wordt niet gek in je eentje. En je wordt niet misselijk. Minor problem in mijn geval. Ja. Het zijn echt mensen die er doorheen komen, zijn echt, hebben echt enorme cv's. Dat kan je bijna
het is de 0,1% eigenlijk. Echt.
Ja, misschien wel minder. Ja.
En wat is dit keer eigenlijk de motivatie achter die missie? Want vroeger, die Apollo-missies, was een soort van prestige. Dat was laten zien...
Koude Oorlog.
Ja, Koude Oorlog. Rusland was ook bezig. Ja, je moest echt laten zien, wij zijn het beste. Wij zijn het snelste. Wat is nu de motivatie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er een aantal dingen spelen. Dus ten eerste is er toch ook wel die prestige. Is denk ik wel weer een beetje terug. Ik denk dat mensen wel weer willen laten zien. Kijk, wij zijn...
Ook jegens SpaceX misschien en Blue Origin?
Nou, ik denk dat die eraan bij hebben gedragen dat de technologie goedkoper is geworden. Dus wat er eigenlijk gebeurde de afgelopen jaren... is dat grote commerciële partijen en dus de grote tech-giganten... zoals Musk en Bezos en Richard Branson... gewoon mannen met veel geld en een droom om iets met ruimtevaart te doen... die hebben er heel grof in geïnvesteerd. En dat heeft toch wel iets van druk gezet op de ruimtevaartwereld. Maar heeft ook ervoor gezorgd dat sommige dingen efficiënter zijn gegaan... en dat ze goedkoper zijn geworden... En omdat die dingen goedkoper zijn geworden... werd het ook haalbaarder om nieuwe missies op kortere termijn te plannen. Want eigenlijk de voornaamste reden dat ze niet terug zijn gegaan... de afgelopen 50 jaar is omdat het gewoon insane duur is. Ja. En als je daar niet iets heel concreets kan gaan halen... en niet heel goed kan uitleggen aan jouw burgers... want het waren toch vaak landen die het deden... dan is er eigenlijk niet echt... dan kan je bijna niet recht praten dat je zoveel miljarden op gaat blazen... om even terug naar de maan te gaan.
En nu, gaan we nu iets halen dan trouwens?
Nou, eigenlijk is het zo dat als je gewoon kijkt naar de economische markt in de ruimtevaart, die groeit gewoon heel hard. Die is nu gigantisch. Ik heb het laatst erop gezoomd. Volgens mij is het nu 400 miljard of zo. Zoveel geld gaat erin om. Dus iedereen ziet het gewoon als een groeiende markt. En net als met het internet vroeger, als je daar als eerste bij was, dan ging je daar ook heel veel geld aan verdienen. En ik denk dat er op die manier ook naar gekeken wordt door zowel de landen als de grote bedrijven, dat je wil gewoon meegaan in die groei. Je wil er eigenlijk als eerste zijn en dan een product kunnen verkopen. En als land kan je dat heel goed, vind ik, recht praten door te zeggen... het levert uiteindelijk altijd weer nieuwe technologie en kennis op. En het is een soort uithangbord van de wetenschap. Dus en ook iets politiek overstijgends, iets van eenheid, creatie... in de tijd dat iedereen ruzie met elkaar maakt. Als je samen naar de maan... Ja, het zou lekker zijn, toch? Ja, als je samen naar de maan gaat, dan moet je echt vrienden zijn, zeg maar. Dus... omdat je allebei
We deden dat natuurlijk ook al een beetje met de International Space Station. Maar die heeft volgens mij grotendeels zijn glans misschien een beetje verloren.
Ja, dat is nu wel spannend. Nou ja, zeker omdat Rusland nu eigenlijk zegt... We stappen eruit misschien.
Ja, dat is toch jammer. En er valt ook wel iets te halen op de maan, toch? Of is dat nu... Want er zit allemaal helium-3, toch?
Ja, klopt. Nee, er zijn inderdaad een aantal grondstoffen waarvan ze verwachten... dat die misschien voor kernfusie gebruikt kunnen worden.
Ja.
Maar kernfusie is sowieso een beetje een precair onderwerp, omdat er zijn nog... Ja, daar kunnen we nog een hele podcast over vullen. Ja. Maar dat heeft inderdaad ooit wel... Ik geloof dat vooral China op een gegeven moment ook wel gezegd heeft van we willen terug naar de maan. Mede omdat we denken dat er grondstoffen zijn die we kunnen gebruiken. Maar de maan is ook de eerste basis om naar Mars te gaan.
Ja.
En als je het hebt over mijnen, dus bijvoorbeeld het halen van grondstoffen, dan zou de maan ook een hele goede startbasis kunnen zijn om vanuit de maan naar asteroïden te gaan of zo.
Dus ja, ja.
Als je het hebt over ja toch weer mijnbouw en dan in de ruimte, dan heb je de maan wel nodig.
Ja, want het voordeel vanaf de maan is, omdat de zwaartekracht veel kleiner is, kan je met veel minder grondstoffen een raket.
Ja, precies. En je hebt vooral niet de dampkring van de aarde. Dus je hoeft veel minder moeite te doen om er vanaf te komen dan vanaf de aarde.
Ja, precies.
Ja. Dus...
ja, als je een beetje te hard afzet, dan
dan ben je eigenlijk al weg. Ja.
Ja. Ja, dan drijven we er vanaf.
Ja. Dat is wel relaxed, ja.
Ja.
Maar goed, als we
misschien bright op banden en dan op de maan. Ja. Ze hebben daar karretjes, hè? Dus ik zie
hier... Ja. Ja.
Maar die Apollo-missies, die hebben wel tussen 1969 en 1972 hebben ook dingen voortgebracht. Technologie die we nu nog steeds gebruiken.
Ja.
Krasvrije lenzen, Nike Air Max, dingen die je helemaal niet verwacht.
Ja.
Zie je dat met de Artemis nu ook gebeuren?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, de stappen die toen gemaakt zijn. Ik vind zelf de belangrijkste is eigenlijk de vooruitgang van de computer. Dat is heel moeilijk zeg maar vast te maken. Je kan niet zeggen de computer is daar geboren, want er waren ook computers. Alleen die waren zo groot en log en traag en ingewikkeld. En die zijn gewoon door dat Apollo-programma enorm gekrompen en kleiner geworden. En ik durf wel te zeggen dat we nu niet smartphones zouden hebben zoals we ze hebben als dat programma er niet was geweest. Omdat de computers gewoon nog niet zo klein en handbaar.
Ik heb een keer gelezen dat de computer die Apollo 11, de Saturn-raket, de lucht in stuurde. Dat die qua capaciteit eigenlijk, geheugen enzovoort, chips, kleiner is, zwakker is dan het chipje in een Senseo koffiezetapparaat.
Ja, ik weet niet hoeveel daarop zit. Maar ik heb ooit mannen gesproken die dus aan dat Apollo-programma hebben meegewerkt. En die hadden het over, volgens mij, 64 kilobits.
Ja, dus
Tamagotchi-niveau, zeg maar. Ja,
ja, ja.
Ja, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet die vergelijking niet helemaal. Maar het is echt belachelijk weinig. En de grootte van de computer in die tijd, zeg maar, die hebben ze toen terug moeten brengen naar boordniveau. Dus boordcomputer, maar dat was dan een soort kastje. Volgens mij tv-formaat. Ja. Ze hebben het dus van een kamer terug moeten brengen naar tv-formaat. Weet je, als je die stap alleen al even voor je ziet en dan bedenkt van, en nu zijn we weer zoveel stappen verder. Als we die stap toen niet hadden gehad, hadden we nu misschien nog.
Is er trouwens nu een dit verband, hè? Ook vanwege, misschien kun je daar nou ook iets over vertellen, maar die Nederlandse inbreng in deze missie. Want volgens mij, ze hebben een soort super zonnepanelen ontwikkeld. Hoe zit dat nou?
Nou ja, de zonnepanelen zijn inderdaad heel bijzonder. En die worden in Nederland gemaakt, in Leiden om precies te zijn, bij Airbus. En dat zijn op zich al hele bijzondere panelen. Ze zijn sowieso heel sterk. Dus ze wekken veel meer elektriciteit op dan een gemiddeld dak zonnepaneel. Ik geloof dat deze 35% of zo omzetten, als ik het uit mijn hoofd. Maar dat is een ander materiaal. Dus dat is niet gewoon je silicium zonnestel. Maar volgens mij is het gallium arsenide. Nou, in ieder geval veel duurder. Dan hebben ze ze ook nog zo gemaakt dat die panelen die kunnen helemaal draaien en kantelen en zichzelf helemaal perfect naar de zon keren. Waardoor ze altijd optimaal gebruik maken van die energie. En ze kunnen zichzelf uitvouwen. Want ze moeten natuurlijk weggestopt zitten bij de lancering. Ze zijn enorm kwetsbaar.
Ja.
En dan als het allemaal goed is gegaan, dan vouwen ze zichzelf uit als een soort vleugels. Draaien ze zichzelf naar de zon. En dan zetten ze een enorme bak energie om in elektriciteit. Voor twee huishoudens aan elektriciteit, ja.
Ja,
ik vind dat heel vet.
Ja, het is heel vet.
En ik hoop. Oh, sorry.
Maar zijn die dingen zo duur en efficiënt, omdat zijn die grondstoffen ook moeilijk verkrijgbaar? Of is dit iets wat inderdaad nu ontwikkeld wordt en over 20 jaar of over 10 jaar op ons dak ligt?
Ja, dit zijn duurdere grondstoffen. Ze zijn schaarser. Het maakproces is ook moeilijker. En natuurlijk is silicium zonnecel al zo opgeschaald qua productie, zeg maar. Dat is al bijna massaproductie.
Ja.
Is massaproductie. Dus dat kan je in die zin niet helemaal meer vergelijken. Maar
het zou trouwens, ja, ik heb er te weinig verstand van. Maar het enige materiaal, stof, wat volgens mij een hele grote toekomst heeft en waar Nobelprijzen voor zijn uitgereikt, dat grafeen.
Ja.
Want ik begreep wel, hè, want ESA die maakt zeg maar die service module, hè, die onder de capsule hangt.
Ja.
Er zit dan ook een hele vette coating op, hè, tegen ruimtepijn. Ja. Hoe is het nou?
Kevlar.
Oh ja, wauw.
Ja, ja.
Gebeurt er ook.
Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld herinneren van de Apollo-missies, daar kwam ook dat Aeroloft. hebben ze toen een keer bedacht. Dat soort het superlichte materiaal.
Is aeroloft, ik weet even niet wat aeroloft is.
Ja, of heet dat, is dat heet toch zo?
Schuimmateriaal, ja, of is dat, het een...
Het is bijna transparant. En, maar goed, dan ook in het kader van wat er dus voor ruimtemissies, omdat er dan zo'n samensmelting is van wetenschappelijk talent ook en druk. De kaders zijn zeer strikt, hè, qua gewicht bijvoorbeeld, of ruimte die het inneemt. En ik was even benieuwd of je misschien iets had gehoord. Of er ook over grafeen of zoiets dergelijks wordt.
Materialen zijn wel, materiaalkunde is wel heel, is een heel groot onderdeel inderdaad. Want inderdaad, wat je zegt, gewicht, waar ze heel goed in zijn, is een hele sterke dingen maken die heel weinig wegen. Want hoe iedere kilo is zoveel duizend euro om de lucht in te brengen, zeg maar. Dus het is, het is heel snel heel lucratief om je materiaal lichter te maken. Dus het klopt inderdaad dat ze heel licht materiaal hebben ontwikkeld. Wat wel heel sterk is of bijvoorbeeld heel goed kan tegen druk. Volgens mij hebben ze ontelbaar veel verschillende materialen ontwikkeld. Maar dat is ook al wel best wel lang aan de gang. Want op zich, de ruimtevaart is nu al heel complex en duur. En
we zijn ook eerder naar de maan geweest, in die zin. Dus we hoeven niet
en we gaan
per se...
al 50 jaar of 40 jaar naar de ruimte.
Misschien dat het dan een missie naar Mars dan misschien weer nieuwe uitdagingen nog zou brengen.
Ja, dat zou wel kunnen. Nou ja, ik denk inderdaad, om jouw vraag te beantwoorden van denk je dat dit weer wat gaat opleveren? Je kan het niet altijd van tevoren zeggen, maar het zal altijd lichter moeten zijn. Het zal altijd sterker moeten zijn. Je zal altijd moeten omgaan met straling. Ja. Je zal altijd jezelf je energie moeten opwekken. Je zal altijd zelf je water moeten recyclen. Je zuurstof moeten recyclen. Eigenlijk al je grondstoffen die je aan boord hebt. Je moet een soort mini-ecosysteempje zijn.
Ja.
En op Mars moet je ook weer denken van... Oké, wat zijn de materialen die daar te vinden zijn, zeg maar? En wat kunnen we daarmee maken?
Ja, en die situatie vraagt automatisch om de slimste, beste ideeën.
Ja, en wat jij net zei is ook waar. Dat zo'n missie... Weet je wel, zo ideologisch als, nou ja, voor zover je het ideologisch kan noemen, maar zo groot als naar de maan gaan of naar de Mars gaan, dat trekt automatisch de beste talenten aan. En als je die inderdaad allemaal bij elkaar zet, uit alle vakgebieden, en die gaan samen helemaal los.
Jij meldde je ook aan.
Moet je nagaan. Wat een gemis voor ESA. Nou ja, goed.
En dan nog even over die Orion-raket. We hebben nu een paar jaar raketten gezien van SpaceX en Blue Origin, die na gebruik netjes weer rechtop staand op de aarde landen. Waarom kan dat niet bij deze raket?
Ja, deze raket heet de Space Launch System. En dat is wordt de grootste, sterkste raket die er ooit is geweest. Maar die kan niet weer zelf landen. Ja, waarom? Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Was misschien helemaal onbetaalbaar geworden.
Nou ja, kijk, Amerika heeft wel een beetje een knauw gekregen van het Space Shuttle programma. Want dat was eigenlijk een herbruikbare shuttle. Dat systeem was gewoon niet goed. Het was niet stabiel genoeg eigenlijk. En niet veilig genoeg. En dat heeft gewoon levens gekost.
Ja.
Zo is zo slecht geweest voor NASA en voor het imago. En dat ik denk dat ze daarna gewoon dachten, oké, we gaan weer even helemaal terug naar de tekentafel. We gaan het opnieuw doen. Dat het Elon Musk wel is gelukt om een herbruikbare raket te maken, is eigenlijk heel bijzonder. Want dat is gewoon super moeilijk.
Ja.
Maar ja, ik denk dat op het moment dat ze zijn gaan investeren in die SLS, want dat is dus begonnen na de Space Shuttle, na het Space Shuttle programma, nadat ze dat hebben gestopt, dat toen dat misschien nog niet echt een optie was. Hmm. En dat ze daardoor ook een beetje op een gegeven moment zitten in dit is nou het model en daar gaan we mee
niet,
doen.
10 jaar later opeens zeggen, nee, we gaan het overal
we doen toch
gooien.
Even iets heel anders. Nee, want er zitten er al miljarden in. Ik geloof dat dit ding 17 miljard was om te ontwikkelen.
Ja, precies. En het gaat dan gewoon ook zitten in dingen als van niet ontploffen tijdens het opstijgen.
Precies, dat is toch wel prioriteit nummer 1.
En hij ziet er in ieder geval niet uit als een penis.
Nee.
Sadly, no. Ik moet ook trouwens in dit verband, als je dat ook zo noemt over wat je allemaal wel niet mee moet nemen. Ik moet ook meteen denken aan die film Gravity.
Ja.
Met Sandra Bullock. Weet je, over hoe eigenlijk vijandig die plek is. Weet je, ik bedoel, of daar anders gezegd, er is niets wat jou gaat helpen om in leven te blijven. Helemaal niks.
Nee.
Het is niet per se vijandig. Het is onverschillig eigenlijk over wie er
rondzweeft. Je hebt er niks te zoeken
maar
eigenlijk.
Je hebt inderdaad helemaal niets te zoeken.
Nee. Alles daar is er om jou uit elkaar te rukken of leeg te zuigen.
Ik bedoel, want je hebt er vaak over gedroomd. Je hebt er ook wel over geschreven. En je vertelt het ook niet wat het is. Maar heb je dan ook niet af en toe misschien nachtmerries gehad dat je daadwerkelijk zo'n raket inging in de ruimte in en dat er dan iets misging? Of...
Gek genoeg nooit. Wow. Nee, sterker nog, ik zat... Want omdat
hebben jullie film gezien trouwens?
Ja, zeker. Maar was, voor... ja, er was wetenschappelijk was daar nogal wat op aan te merken. Dat de manier waarop ze uit elkaar dreven, dat gebeurt niet, zeg maar. Dus daar, dat is dan niet per se een angst. Maar ik zit even te denken, welke film heb ik dat nou wel een beetje gehad? Je hebt bij de Martian, geloof
ja,
ik. Ja. En daar gebeuren wel met wat Damon. Dingen. Ja, ja. Daar gebeuren wel wat dingen waar ik me wel van af heb gevraagd. Bijvoorbeeld dat zo'n pak dan lek gaat. En dat hij dan, ik geloof dat hij dat dan met tape even zo snel dicht moet maken. Of zijn helm gaat kapot. En dan ja, dat soort dingen. Die
alles is fataal.
Ja, alles is meteen fataal. Ja. Maar goed, hij heeft het overleefd. Hè?
Ja. Wat een film. Echt wel een hele lekkere film.
Ja, toch? Ik vond hem ook irritant.
Ja.
Maar ik vond hem ook lekker.
Ja, misschien een beetje door Matt Damon.
Ja,
maar...
ja, kan hij niks aan doen.
Nou ja.
Maar deze vrijdag verschijnt er ook een video van jou, Anna, over Artemis.
Ja.
Op het YouTube-kanaal van Bright. En maandag is dus die lancering. Ga je die nog ergens bijwonen?
Ik zit daar wel over na te denken. Als ik dat in mijn schema gepast krijg, dan... Maar maandag, kijk, wat dat is met die raketten. Ze verwachten te gaan opstijgen, maar je weet het nooit helemaal zeker.
Nee.
Dus je moet er dan een dag voor vrijhouden en dan gaat hij misschien niet. Maar goed, ze hebben twee backup plannen. Dat zijn dan 2 en 3 september. Ja, vooralsnog heb ik maandag wel vrijgehouden.
En even voor de duidelijkheid. Deze eerste, de Artemis 1, dat is de onbemande.
Ja.
En dan komt er dus nog een vlucht. Dan gaan ze wel degelijk naar de maan. Maar dan landen ze nog niet. En dan bij de derde, hè, ja, ze oefenen goed. Dan is er daadwerkelijk een maanlanding gepland. Maar trouwens over, hè, want Nederland heeft niet alleen die zonnepanelen geleverd. We hebben natuurlijk ook in Noordwijk... van de ESA zit ESTEC. Mm-hmm. Dat heeft ook een soort... ja, nou, Mission Control Room vind ik een groot woord. Want zo groot is de kamer niet.
Nee.
Maar daar is pers voor uitgenodigd. Hè? Misschien moet je dan erover wegen.
Nou, sorry. Nee, wacht even. Om antwoord te geven op de lancering. Ik ga niet naar de lancering. Dat is geen optie. Ik
wilde inderdaad
naar de press room gaan.
Ja, dat
even duidelijk is. Nee, ik zou heel graag even naar Florida gaan nog. Maar dat zit er niet.
Ja.
Nee, ik wilde inderdaad bij dat deel zijn. Dus inderdaad bij hoe Europa eigenlijk haar deel van de missie aanstuurt. Want Nederland levert dan onder andere zonnepanelen. Maar Europa levert het wat ze dan noemen European Service Module. Dus dat is inderdaad de onderkant van de Orion module. Die dus die hele module van elektriciteit, water, brandstof, nou ja, en voortstuwing en zo voorziet. Dus Europa heeft een vrij groot aandeel, zeg maar, in de missie om de maan. En dat deel, dat wordt aangestuurd vanuit Nederland, vanuit ESTEC. Dus dat leek me nog wel leuk om te zien.
Zeker.
Ja.
Cool. Nou, ja. We spreken je dinsdag.
Precies. Het is geweest. Ja, of het is gegaan, of het is gebeurd.
Gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja, ingewikkeld.
Luisteraars, mag je raden of niet?
Ja, nee, ja, luisteraars dachten aan een 3D-printer. Raden, ja. Je mag proberen.
Ja, ik dacht ook aan een printer.
Ja, een 3D-printer is niet, ook geen drone, ook geen boormachine. Ik snap het wel, want we horen wel een elektromotortje.
Ja.
Een soort servo-motortje.
Ja, dus dan maar een hint.
Ja.
Geen poot om op te staan. Ja,
nou.
Laten we nog een keer luisteren. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Dan een rondje kort nieuws. Instagram test intern een eigen variant van BeReal. En BeReal bestaat al sinds 2019, maar wint zeker de laatste tijd aan populariteit. De app bereikte in juli 15% van de Nederlandse jongeren, bleek vorige week nog. En BeReal wil de nepheid op social media bestrijden door gebruikers te overvallen met een fotomoment. Eens per dag moeten gebruikers op een willekeurig moment een foto maken. Met zowel de voor- als achtercamera van hun telefoon. En precies die functie test Instagram nu ook.
Jongen.
Beetje flauw, hè?
Origineel weer, hoor. Hey.
Ja.
Ze zijn zelf weer eens wat, man.
Ja, en gek ook toch, want ze willen van die foto's af.
Ja, ik dacht precies. Ze willen toch helemaal op de Reels en de video en TikTok nadoen.
Ja.
Ze willen gewoon iedereen nadoen.
Ja. Ach man, ik vind naai. Foei.
Okay.
Ja, ben je eigenlijk een grote jongen als je nog geen klokkenluider hebt? Want Twitter die heeft er in ieder geval ook eentje en een hele grote ook. Het voormalig hoofdbeveiliging van Twitter heeft aan de bel getrokken over de gebrekkige beveiliging van het sociale netwerk. Hij spreekt van een risico voor gebruikers, aandeelhouders, de nationale veiligheid en de democratie. Doe maar.
Zo.
De klokkenluider is Peter Zatko.
Peter
Zatko, een grote wereld in de naam van de cyberveiligheid. Hij staat ook bekend als Mutch, een hacker. Zatko werkte sinds eind 2020 als hoofdbeveiliging voor Twitter. Begin dit jaar werd hij ontslagen. Het meest opvallende detail dat hij naar buiten brengt is dat Twitter zou hebben gelogen over het aantal nep-accounts. En dat is iets wat Elon Musk ook al een tijdje roept.
Ja, het is wel vuile was hoor, die buiten hangt.
Ja, zeker vuile was. Ja, ik zou mij niet verbazen als hij de waarheid spreekt, moet ik eerlijk zeggen. Jullie?
Ja, nee, ja het is zo'n compleet verhaal. Want het is ook hij heeft 20 pagina's aangeleverd. En die heeft hij ook bij het congres afgeleverd. En bij de SEC, Amerikaanse beurswaakhond. Ja, dit is wel...
Ja, en hij namens Jack Dorsey, de oprichter, daar doet hij het dan voor. En voor Twitter zelf, dat hij dan een soort doorgaat hiermee. En hij doet het nog steeds voor Twitter.
Ja, want, zegt hij dat, ja?
Ja, dat zegt hij dan.
Hij zegt, ik wil eigenlijk de klus afmaken waar ik voor aangenomen ben, zegt hij.
Het veilig houden.
Ja.
Nou, zullen ze blij mee zijn.
Ja, maar je weet ook niet waarom die is ontslagen. Dat weten wij niet, toch?
Nou, Twitter zegt dat hij gewoon niet functioneerde en niet effectief leiding gaf. En hij zegt, ik trok intern al aan de bel. Want hij zei, er gebeurde van alles. De helft van het personeel kan bij de data van de mensen.
Ja.
Er loopt een Indische overheidsagent rond. De slingeren laptops met de broncode door het kantoor. Op elk vlak is wel iets mis.
Ja.
Oei.
Ja, een dikke 3 jaar na het einde van Game of Thrones is de serie weer terug. Althans in de vorm van een prequel. House of the Dragon speelt zich 200 jaar voor Game of Thrones af en draait om de voorouders van Daenerys. Draken leven nog volop en om de Iron Throne wordt ook dan al bloedig gestreden. De première was in elk geval groot. Bijna 10 miljoen mensen keken in de eerste 12 uur naar de eerste aflevering van House of the Dragon. Dat is een record voor HBO. En ook hier in Nederland is het de best bekeken eerste aflevering ooit op HBO Max.
Dat is niet zo'n hele grote prestatie op zich.
Nee.
Ze draait pas sinds maart.
Ja, precies.
Maar goed.
Heb je echt gekeken?
Echt wel.
Ja? Ja. Dat dacht ik al. Je zat al heel enthousiast mee te kijken.
Ja. Het was zo populair ook dat in de VS HBO Max eruit klapte een tijdje. Dat gebeurt niet zo vaak meer.
Oh. Nee.
Met streamingdiensten.
Nee, het zegt misschien... Kijk, HBO Max, in de VS zijn ze natuurlijk wel iets langer bezig. Maar
ja.
Goed. Nee, het grappige is natuurlijk... Kijk, Game of Thrones, de halve wereld heeft gekeken. En de halve wereld was boos op het laatste seizoen ongeveer.
Ja.
De andere helft van de wereld.
Ik was al boos op het eerste seizoen.
meer sci-fi voor jou, geen fantasy?
Of... Nee, ik kan niet tegen die afslagpartijen. Dat hoeft voor mij gewoon echt niet.
Gewoon
een beetje vrolijke, happy.
Dan moet je dit niet kijken, nee. En moet je ook die nieuwe niet kijken trouwens?
Nee, dacht ik al.
Nee.
Nee,
nee ja, ik vond het... Het is pas 1 aflevering, maar ja. Je merkt, althans... Denk te merken dat de schrijver van het hele verhaal, George R. Martin, die zit echt weer meer met zijn vingers aan de knoppen.
Ja, want dat is het wat er misging in het laatste seizoen. Hè,
zeggen ze. Ja.
Ja.
Wat dan? Nou, de leek is uit?
Nou, dus de bedenker van die hele wereld, die zat altijd vrij dicht bij de regie en de showrunners. En die werd vaak geraadpleegd. En dat zijn ze toen aan het einde van Game of Thrones... ze hebben hem niet de soort...
Ja, want ze kwamen op een punt dat de boeken op waren. Want hij heeft nog iets van 2 of 3 boeken te schrijven voor die serie af is. Mensen zijn al bang dat hij dat niet meer gaat redden voordat hij overlijdt. Maar er was dus een punt en het bronmateriaal was op. En toen moesten de makers soort van in overleg met die schrijver er een eind aan breien. En het is zo'n ontzettend overhaast gedoe geworden... dat iedereen heel kwaad werd en zei... Hé, wat is ons nou overkomen in een paar afleveringen?
Maar goed, het was denk ik echt zeg maar zo in het rijtje... Sopranos en Breaking Bad. Dat was denk ik de laatste serie, of grote serie... waar echt heel veel mensen tegelijkertijd naar keken.
Echte cultuurfenomeen.
Kijk, als je nu zegt van... Hey, heb je die serie gezien?
Stranger Things komt in de buurt, denk ik.
Oké. Oké, fair enough. Maar
Casa di Papel.
Ik heb het toch heel vaak dat mensen... wat? Nee, die ken ik niet.
Mm.
En
dat was bij Game of Thrones, kon je er ongeveer wel van uitgaan. Dat bij de koffieautomaat...
In jouw wereld, denk ik zeker. Ja.
Nee, die eerste seizoenen toen ik studeerde nog volgens mij toen het begon. En je bleef er gewoon, we bleven er voor thuis maandagochtend. Want dan kon je het piraten, want het was nog niet legaal te kijken in eerste instantie. En dan kon je het piraten en dan bleven wij er voor thuis. Gordijnen dicht, want het was altijd pikzwart.
Oh ja, grappig. Nee, ik zat echt wel echt in een bubbel waar mensen dit totaal niet keken, hoor. Ja.
Maar we gaan er volgende week nog dieper op in, want dan komt er waarschijnlijk ook Rings of Power.
Dat wordt de grote battle, jongens.
Ja.
Amazon Prime versus HBO Max.
Ja.
Lord of the Rings versus Game of Thrones.
Enorme budgetten. Het zijn volgens mij de nummer 1 en nummer 2 duurste serie ooit.
Ja.
Ja.
Volgende week meer.
Spannend.
Ja, tot slot nog enkele tips. Beginnen we met Anna.
Oh, ja, jeetje. Nou, ja, ik moest hier even over nadenken. Ga ik heel eerlijk tegen de luisteraar zeggen. Jullie zeiden dit van tevoren. Dus
heb je overvallen?
Oh my lord, wat ga ik in hemelsnaam zeggen? Nee, ik heb wel daadwerkelijk boeken gelezen deze vakantie. En mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli. Dat is een kwantumfysicus. En die beschrijft eigenlijk hoe de kwantumfysica zoals we hem nu kennen, hoe die eigenlijk tot stand kwam. En hoe je die kan interpreteren. En dat is heel vaag en zweverig en filosofisch. Maar hij neemt je een beetje mee door de discussies die mensen daar destijds over hebben gevoerd. En ik vond het echt heerlijk.
Waar slaat die titel op trouwens? Dat is toch een eiland?
Ja, dat is een eiland. En een van de grondleggers van de kwantummechanica, die zat op dat eiland toen hij zijn grote Eureka-moment kreeg.
Mooi. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja, het klinkt ook altijd heel zweverig, kwantumfysica. Ja. Mensen leggen dat dan uit en denken, ja, ik tuurlijk, ik ga een heel eind mee. En op een gegeven moment denk je van, ik ben hier te nuchter voor.
Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Ik ben hier te nuchter voor. Want ik ken dus juist ook heel veel mensen die vanuit volledig de spirituele, instinctieve, intuïtieve gevoelsmensen, ja, holistische hoek, de kwantummechanica erbij slepen. Omdat ze juist, omdat die allemaal van die vage dingen zeggen, dat dan als levensfilosofie. Ja,
organische logica of zo.
Ja, ja. Of juist anti-logica. Maar...
Ja, precies. Erwin, wat is jouw tip?
Ja, ik heb. Ik heb en trouwens even een leuk nieuwtje meteen. De invite voor Cupertino voor de iPhone 14 is binnen.
Hey.
Dus er gaat pers uitgenodigd worden en ik ben erbij. Ik heb er zin in. Dat zal zijn. De grote dag is 7 september.
Hey.
Dus check. Hou bruid.nl in de gaten voor al het nieuws dan. Maar ik heb ook nog een gewone tip: een nieuwe podcast van Alex Mazereel en Anke Meijer. Doen veel dingen ook voor de VPRO, voor de VPRO-gids, Volkskrant, dat soort titels. En die hebben een nieuwe podcast genaamd Skip Intro. Dus die gaat allemaal over streaming-series en zo.
Ja.
En ook wel leuk, ze hebben nu elke week meteen ook een recap op de maandagavond van House of the Dragon.
Ja, nou, dat moet
helemaal
wel.
Nieuw. Ik vond hem leuker dan ik had verwacht.
Oké, ik ben benieuwd.
Skip Intro.
Ja. Ik heb ook nog een tipje. Het derde seizoen van C is van start gegaan op Apple TV+. Plus. Het is nog steeds een hele sterke, speciale serie. Het draait om een toekomst waarin vrijwel alle mensen blind zijn.
Oh,
en ze leven in stammen in de ruïnes van oude steden. En dan natuurlijk worden er weer een paar mensen geboren die wel kunnen zien. En die worden opgejaagd en gezien als heksen. En de serie draait om twee van die ziende kinderen. De pleegkinderen van het personage Baba Vos, gespeeld door Jason Momoa.
Aquaman.
Ja, Khal Drogo uit Game of Thrones.
Hey, zo.
Zijn we weer.
Zeker ze rond.
Ja, ook dit is heel bloederig, dus niks voor jou, Anna.
Nee, maar het klinkt al heel naar.
Ja, ja, nou, maar let op, ze hebben het echt... Dat hebben ze fantastisch gedaan. Ja. Ook in het sound design van die serie. Hebben ook dove mensen wel meegewerkt.
Ah, ja.
Toch?
Ja, hey, het is heel cool.
Het klinkt spectaculair.
Ja, het is heel ruimtelijk. Ze hebben heel veel, ja, als je een Dolby Atmos set of zo hebt, dan moet je dat ook echt gebruiken, want het helemaal om je heen.
Ah, ja.
En die personages moeten dus ook geluid gebruiken. Dus er zijn een paar hele doodstille scènes, dat ze echt sluipen op hun tenen met de messen getrokken en elkaar afleiden. En als ze elkaar helemaal te pakken hebben, dan is het ook echt vechten om leven en dood. Ja, het is zo apart. Je moet hier eigenlijk met een schone lei ingaan, want je wordt echt overvallen.
Oké.
Op Apple TV Plus dus. En dan zijn we rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Via naar podcast@bright.nl. Drop een DM op een van onze sociale kanalen. En dan zijn we hier volgende week weer.
Bye.
Doei.
Doei.